zullen we heel persoonlijk Gods aangezicht zoeken en voor hem stil worden en deze dienst aan de Heer opdragen in een persoonlijk gebed. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we van ditzelfde lied ook nog het tweede en het derde couplet zingen. Het tweede en het derde couplet van 671. Ik ben niet langer een zwerveling, vond rust voor mijn voet en in de hoop op zijn komst ligt mijn anker nu vast. Ja, dat heeft de grootste verandering in ons leven teweeggebracht. Het moment dat Jezus in ons hart kwam wonen. We hebben het er vanmorgen over gehad dat God een persoonlijke God voor ons wil zijn. Heel persoonlijk. En dat wordt God op het moment dat Jezus in ons hart komt wonen. Dan komt God zo dichtbij. Dan mag je weten dat je een kind van God bent. Weet u dat voor uzelf? Weet u dat dat moment in uw leven gekomen is dat Jezus in uw hart kwam? Nou, dan staat in de Bijbel dat we ook verzegeld zijn en dat hij ons ook nooit meer zal loslaten. Geweldig om dat te weten. Allemaal heel hartelijk welkom. We gaan vanavond daar ook zeker meer over nadenken, over die verandering die God teweeggebracht heeft in ons leven. Maar ook in uw leven. We hebben vanavond, dat doen we één keer in de twee maanden, op een zondagavond, de tweede zondagavond van de maand, een zang- en getuigenisdienst waarin we iets meer zingen dan normaal, maar ook de gelegenheid willen geven aan een ieder die iets wil vertellen van dat wat de Heer in zijn of haar leven gedaan heeft. Dat met ons wil delen. Er staat zo mooi in de psalmen dat David zegt, in het midden van de gemeente wil ik u ook lof zeggen. En in het midden van de gemeente de Heer groot maken. En dat kan vanavond tot eer van zijn naam. Zullen we samen bidden en deze dienst aan de Heer opdragen? Heer, wat is het geweldig om vanavond dit prachtige lied te mogen zingen. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Heer, dat is het verschil tussen dood en leven. Tussen duisternis en licht. tussen leugen en waarheid. Tussen droefheid, uitzichtloosheid en blijdschap, hoop. Heer, dank u wel voor die enorme verandering die de Heer Jezus teweeggebracht heeft in ons leven. En dan mogen we met Paulus inderdaad zeggen, hij heeft alle dingen nieuw gemaakt. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Heer, dank u wel dat we zoals gemeente dat mogen getuigen. En we danken u, Heer, dat we die vernieuwing straks volledig mogen ervaren als de Heer Jezus terug zal komen. En dat hij gezegd heeft, en zie, er was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Heer, wat een geweldige toekomst. En we weten en we zien het ook om ons heen, Heer, dat deze aarde niet altijd zal blijven bestaan. En zoals Paulus ook zegt, Heer, dat deze schepping zucht in al haar delen en is in barensnood. Heer, dan weten we dat heel binnenkort er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn. Heer, dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond ook een goede tijd met elkaar geven? Heer, wilt u de getuigenissen zegenen? Wilt u ons vrijmoedigheid geven? Heer, dat we ook in vrijmoedigheid mogen getuigen van de dingen die u doet of gedaan hebt in ons leven. Heer, dat we daar ons niet voor schamen, maar dat we met grote blijdschap en met overtuiging uw kracht mogen verkondigen. Ik wil u bidden, Heer, voor hen die op een afstand deze dienst met ons meemaken. We weten dat deze dienst beluisterd wordt heel ver weg, maar ook heel dichtbij. Heer, wilt u zegenen. Wilt u harten aanraken en levens veranderen. We danken u, Heer, dat we kunnen lezen in uw woord, dat uw woord een levend woord is. Niet zomaar letters, maar werkelijk echt een levend woord, ingeademd door uw geest. En we weten, Heer, dat uw woord, de Bijbel, zoveel mensenlevens veranderd heeft. Ook vaak verboden wordt in heel veel landen. En dan willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. Heer, we hebben het pas gehoord op de bidstond. Heer, dat er provincies zijn in de buurt van waar Rut en Sem werken. Heer, dat daar voorgangers opgepakt worden, in de gevangenis gezet worden. Dat christenen openlijk gedwongen worden om de Heer Jezus te vervloeken. Heer, het is onvoorstelbaar dat dat in deze wereld nog kan gebeuren. Heer, maar we weten dat er niet mensen zijn, maar dat het uiteindelijk Satan is, Heer, die op zijn achterste poten staat, Heer, als u verkondigd wordt. Als u aan het werk bent. Heer, maar eens zal u het laatste woord hebben, Heer. En dan zal de grote overwinning ook werkelijk wereldwijd gevierd worden. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele goede tijd met elkaar geven? Wilt u in ons midden zijn? En wilt u onze harten openen voor de dingen die u in ons midden wilt doen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een paar liederen zingen. En tussen die liederen door wil ik graag u de gelegenheid geven om om te vertellen dat wat de Heer in uw leven gedaan heeft. Een getuigenis. En dat doen we nadat we 588 gezongen hebben uit de bundel Opwekking. 588. Er is geen vriend zo trouw als Jezus. En we kunnen dat lied ook in de bundel Johannes de Heer vinden. Nee, niet één. 588. En laten we dat met elkaar zingen. En daarna wil ik aan, wie, weet ik niet, maar u weet het misschien wel, de gelegenheid geven om een getuigenis te geven.
Thank you.
fout omdat de beamer het verkeerd projecteert helaas. Want we zingen niet het refrein, maar het gaat verder. We hadden nu eigenlijk moeten zingen Jezus kent onze strijd en zorgen. Dus we beginnen nog één keertje. Er is geen dag dat hij niet dichtbij is. En dan gaan we door met Jezus kent onze strijd en zorgen. En dan zingen we nooit is een zondaar vergeefs gekomen en dan weer het refrein. Ja, zullen we eens proberen? Dus we beginnen met er is geen dag dat hij niet dichtbij was. En dan Jezus kent onze strijd en zorg en dan nooit is een zondaar vergeefs gekomen. Oké.
Ja, broeders en zusters, wil u graag een getuigenis doorgeven dat het elke dag we bereid moeten zijn om voor de Heer te staan. En het was 4 mei jongstleden dat ik sprak op de ITC Christian Fellowship. En daar is ook de gelegenheid om getuigenissen te geven. Er was een broeder die een getuigenis gaf. Die had het weekend, de dag daarvoor, dat zal de zaterdag of vrijdag geweest zijn, meegelopen met de Batavieren race. Kent het misschien wel. En daar was hij onwel geworden tijdens de race. En in een ziekenhuis in Duitsland, ergens in Rijnen of zo, is hij opgenomen, gekeken wat er aan de hand was. En ja, mocht hij weer gaan. Die zondag daarna dus gaf hij zijn getuigenis en dat was heel indringend. Hij zei van ja, hij was echt even weg, zullen we maar zeggen. En hij zei, ben jij bereid om elk moment voor de Heer te verschijnen? En ja, het kan zomaar afgelopen zijn. Dat is op zich al iets om door te vertellen en om ook voor jezelf heel duidelijk over na te denken. Maar nu komt het pas. Toen we op vakantie waren, toen werd ik gebeld op woensdagavond 16 juli. Zaten we aan het eten en kwam bij mij het bericht door: deze broeder is overleden. En ja, dat kon ik toch eerst even niet vatten. Dat duurt even voordat je dat doorhebt. En wat gebeurd is dat hij bij een... het hardlopen, niet lang en ook niet helemaal niet intensief, maar dat hij toch weer onwel was geworden. Er komen bij mij ook dan direct vragen op van hoe heeft dit kunnen gebeuren en medisch, et cetera, maar daar weet ik niks van en dat, ja, daar kan ik u dus ook niks van zeggen, maar wat ik wel kan zeggen, dat is dat het was vlakbij het gebouw van het ITC, er was onmiddellijk hulp, ook reanimatie. En ja, dat is dan ook weer wonderlijk dat een zuster van het Leger des Heils, die vroeger ook de medische zorg voor de ITC-studenten, die was er onmiddellijk bij. De ambulance was ook heel snel ter plaatse, want het is maar een klein stukje natuurlijk. Maar, ondanks al onze menselijke en medische zorgen, heeft deze broeder het niet gehaald. En is die thuisgekomen bij de Heer op dat moment, op die dag, op die woensdag 16 juli. En dat, ja, maakt bij mij nog meer dat getuigenis wat hij op 4 mei gaf van dit jaar zo indringend van, weet je, dat je als dat moment komt ook toegang hebt bij de Heer. Dat is belangrijk. Daarom wou ik u dit doorgeven. En ja, misschien nog één ding. Dat wij op diezelfde dag, die woensdag, in Buchenwald waren. Nou, daar kijk je de terreur van de dood ook recht in het gezicht. Het voormalige concentratiekamp. En ja, dan weet je van, als dat komt, dan ben ik bij de Heer. Weet u dat ook?
Dankjewel, Paul. Er is nog een lied wat we willen zingen voordat we naar iemand gaan luisteren. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u mijn Jezus en dank u voor uw bloed. Op elk moment van mijn leven. En we hebben het gehoord, Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. God zegt vandaag, Satan zegt altijd morgen. 360 uit Opwekking. Oh. 630, ja, ik ben een beetje met getallen een beetje.
Thank you.
iemand is die dit helemaal niet zo ervaart. Dat iemand juist een hele moeilijke periode in zijn leven meemaakt. En wat is het goed om ook vanuit die moeite, die moeilijke situatie in je leven, te vertellen hoe dat gaat. Hoe je dat meemaakt en hoe je dat ook ervaart. En toch soms ook ervaart dat God er wel is. Het hoeft niet allemaal succes of mooie getuigenissen of verhalen te zijn, maar ook de realiteit van het christenleven. Wie van u wil iets vertellen over dat wat de Heer doet in je leven? Zuster Ali.
Het is omdat de dominee dat zo zegt, dat heb ik ook vanochtend ervaren, van diepe dalen, maar hij is er. Elk moment in ons leven, dan ja, is een ander moment. Toen mijn middelste broer stierf, was niet een fijne, het was een crematie, het ging helemaal niet zo fijn. Het was een hele vreemde crematie, maar hij was er, mijn heiland was er. 6 weken later mijn jongste broer, de Heer was er. En ook alles wat je meemaakt in het leven, dan mag je weten, hij is er. Dat wou ik even doorgeven.
Is er nog iemand die daarop aan wil sluiten? Die daar ook iets over wil vertellen? Gerrit.
Ik heb vandaag een vrije zondag, maar kan toch niet nalaten om te getuigen van wat God in ons leven doet en gedaan heeft. Op mijn eerste vakantiedag, vorige week zondag, mocht ik toch nog invallen voor broeder Kees van Velsen, want die was onverwachts in het buitenland voor de evangelische omroep. En ik werd gebeld of ik bereid was om voor te gaan in Vorden. En nog wel in de open lucht. Op een boerenwagen. Nou, daar voel ik me helemaal thuis. Het was prachtig om te midden van de donkere wolken die boven de plaats waar wij de open lucht hadden te mogen zingen en getuigen. En terwijl dat gaande was, brak de zon heel voorzichtig door. Ik mocht spreken op verzoek van de commissie over het onderwerp loslaten. Wat moeten we veel loslaten? Jonge mensen, ouderen vooral, u zult dat in uw leven steeds weer meegemaakt hebben. Ook wij maken dat mee. Al heel vroeg toen we tot geloof kwamen, dat is al jaren geleden. Ik hoop binnenkort de leeftijd te bereiken van 55 jaar. En toen ik bijna 20 was, toen kwam God op een bijzondere wijze in mijn leven. De Heilige Geest overtuigt, zegt het woord van God, waarvan? Van zonde, van oordeel en gelukkig ook van gerechtigheid Gods in Jezus Christus. Dat overkwam mij. En toen, vrij kort daarna, kwam ik in contact met dominee de Jong van Saron. En werd ik van achter de koeien weggehaald. Ik was op dat moment werkzaam in de agrarische sector, in de Gelderse Achterhoek, het Jeruzalem van de Achterhoek, Aalten. En daar werd ik weggehaald. En ik kwam op een hele andere boerderij. Saron bestaat, God zij dank, hem alle eer daarin, tot op vandaag. Wij mochten daar 7 lange jaren, tropenjaren, dienstbaar zijn. Eerst alleen, later met Ellen. Onze trouwtekst, die werd vanuit Matthäus 6 ons meegegeven door dominee de Jong. Op 1 april, het is nog steeds een grap, maar het is ook heel serieus tussen ons. Vanuit Matthäus 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere wat we nodig hebben, dat wordt ons geschonken. Dat heb ik geweten, dat hebben wij geweten. Ik reed op dat moment, vlak daarvoor nog, zelf verdiend door hard te werken, eerst in Duitsland, later op de boerderij, reed ik in een Mercedes 220 SE coupé. Dat zijn bijzondere auto's. Vorige week, en daarom werd ik daaraan herinnerd. En ik denk dat is toch iets om ook te delen vanavond, om te zien hoe God werkt. Vorige week ging ik voor in Vorden. En precies daarnaast, naast het kasteel, is ook een mooi landgoed. En die eigenaar die heeft precies dezelfde auto als ik toen had. Nog steeds in originele staat. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En ik ben na afloop van de openlucht even dat terrein opgereden. En ik heb aan die oude Mercedes nog even mogen voelen en ruiken. En een heel leuk gesprek gekregen met de eigenaar. Op Saron gingen we werken voor kost, zakgeld en inwoning. Ik had een riant salaris, anders zou ik die Mercedes niet hebben kunnen kopen. Maar die moest eraan geloven. Nou, ik kan u zeggen dat dat voor mij persoonlijk, dat kan u vreemd in de oren klinken. Maar het was voor mij een offer die ik voor de Heer heb gebracht. Ik heb hem ingeleverd met tranen in mijn ogen. Maar ik heb het gedaan omdat het ook niet anders kon, maar het ook goed was om het los te laten aan de Heer te geven. Weet u, een jaar later, vlak voor ons trouwen, waren wij in Aalten bij mijn ouders even op bezoek in de aanloop naar ons huwelijk. En er waren twee onderwijzeressen. Die gingen hun auto inruilen. Zij waren bij mijn ouders, ze wisten iets van ons leven, hoe we leefden. En ze hadden nog gehoord van de Mercedes. En toen aan de maaltijd, die was bijna afgelopen, toen haalde een van de onderwijzeressen een autosleutel en de papieren uit de tas en die overhandigde ze ons. Zei, dit krijgen jullie van ons. En u raadt het nooit, wij kregen een Citroën. Maar niet zo'n mooie slee, zo'n strijkijzer, maar een lelijk eentje. Dat is de humor van God, voor mij althans op dat moment, voor ons. Want ik was gewend, dat mocht toen nog, zo oud ben ik inmiddels. Je mocht in die tijd nog net zo hard rijden op de autobaan als je wilde. Nou, Mercedes 220 SE Coupé, links rijden, van Aalten naar Katwijk naar mijn broer. En niemand haalde me in. En toen kregen we dus dat lelijke eentje. 80, met veel beving en schudden, 90 en hield het op. Nou, dat wilde ik delen, maar dat is niet genoeg, vind ik zelf. Misschien voor u al veel te lang, maar u kent me inmiddels. Ik werd geraakt toen we dat lied zongen, welke omkeer heeft God in mijn leven gevraagd, door het derde couplet. En toen heb ik een stukje opgezocht wat ik u graag wil meegeven. Ook als het, zoals onze voorganger net zei, het in het leven niet zo gemakkelijk gaat. Als het tegen zit. Als ons levenshuis heen en weer wordt bewogen. Wat lezen we dan in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 18 in het middelste gedeelte? Wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. En dan komt het vers 19. Die hoop, daar wordt van gezegd, haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Vindt u dat niet mooi, broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, jongeren, ouderen? Dat we een anker hebben. En een anker gaat mijn inziens, ik zit niet in de scheepvaart, maar de diepte in. Ja toch? Schippers onder ons. Voor zover ze er zijn, mensen die er kennis van hebben. En dat schip, dat is verankerd doordat dat anker zich vasthecht in de bodem van de zee of van de rivier. Maar dat schip, dat beweegt op de stormen die er over dat schip heen gaan. Weet u wat zo wonderlijk is? De hoop die we hebben door het geloof is als een anker wat niet de diepte ingaat, maar wat reikt tot in het hemelse heiligdom. En ons leven, ook ons leven, is zeker bewogen geworden door alles wat je meemaakt. Maar ons leven kan heen en weer geslingerd worden. Maar het anker is vast in en door het geloof in Jezus Christus. En als laatste, binnenkort hopen we op 20 september... in de gemeente God is Liefde aan de Maaskant een reunie te beleggen. Voor alle jonge mensen die 25 jaar geleden met de huifkarrentocht en de actieweek mee hebben gewerkt. Inmiddels zijn dat allemaal 40ers, midden 40ers. Ik ben zelf 50 plus, Jan Noordman 60 plus. We hebben daar een bijzondere tijd aan beleefd en we hebben een reunie gepland. Er zijn inmiddels bijna 120 aanmeldingen binnen. En 24 jaar geleden hadden we de Huifkertocht door Twente. We werden geïnstrueerd door wijlenbroeder Jan Kits om ons onder de Rooms-Katholieke bevolking te gaan begeven als jonge mensen die enthousiast waren om over Jezus te vertellen. En hij heeft ons geholpen, geadviseerd vanuit de schrift en uit ervaring, hoe we dat het beste onder leiding van de Heilige Geest zouden kunnen doen. Er is heel wat aan vooraf gegaan, maar een van de dingen die ik ook nog met u wil delen is wat God kan doen. Wij hadden de visie om de Rooms-Katholieke mensen in Oldenzaal, in Beuningen en in Denenkamp te bereiken, Losser, en daarna een afsluiting hier in Enschede. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik ben naar de pastoor van de Plegelmes gegaan. Kent u de Plegelmes? Een basiliek hier in Oldenzaal, heel bekend. En de pastoor, die heeft mij ontvangen. God heeft daar een deur geopend, want op mijn verzoek om de kerk ter beschikking te stellen, tegen een gering bedrag, 50 gulden, mochten we daar een middag en een avond zingen en getuigen. En wie sprak daar? Broeder Kits senior. En wie kwam daar met de wandelstok? Want deze pastoor vertelde mij in dat bezoek dat hij ten dode was opgeschreven omdat hij kanker had. En wie kwam daar? De pastoor. Heeft het woord van de evangelist Jan Kits ingedronken. Onlangs was ik weer in de Plegelmes. En deze pastoor die stond daar vermeld op de lijst van de pastoors die daar allemaal gediend hebben. Inderdaad, november 1984 overleden. Wat een genade, daar dacht ik over na, dat ik als jonge man bij hem op bezoek mocht komen. En dat ik ook gevraagd heb, mag ik ook voor u bidden? En dat we naderhand ook met elkaar nog contact hebben gehad. En dat hij zei dat ik zo oud moest worden en zo ziek om deze boodschap te horen. Nou, dat kan God doen door eenvoudige jonge mensen die enthousiast zijn, of ouderen inmiddels, die de Heer willen dienen. Hij opent deuren en hij baant de wegen en hij geeft ons door het geloof een veilige plek die verankerd is door Jezus Christus, onze Heer. Ik zou nog veel meer willen vertellen, maar dat doe ik de volgende keer.
Dankjewel, Gerrit. Laten we met elkaar nog 540 zingen uit de opwekking. Hij mat de wateren met zijn hand, sprak en schiep de zon. We hebben daar vanmorgen uitvoerig over na mogen denken hoe God alles zo mooi en zo wonderlijk gemaakt heeft. En ja, laten we dat met elkaar zingen. 540.
Thank you.
zullen we aan het einde van deze zang- en getuigenisdienst ook met elkaar Gods woord openen in Matteüs 24. We hebben daar de afgelopen 3 keer 's avonds over nagedacht. En er met name over het 32e vers leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij eraan dat de zomer nabij is. En we hebben daaruit mogen ontdekken dat wij in een hele bijzondere tijd leven, waarin we de Jezus terug mogen verwachten. We hebben dat ook in de getuigenissen gehoord, dat het zo belangrijk is dat wij bereid zijn, klaar zijn, om de Jezus te ontmoeten. En dan staat er in vers 36 van Matteüs 24, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkte, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er 2 in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. 2 vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. 1 zal aangenomen worden en 1 achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, zou hij gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan die trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was, in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met dronkaard zijn eet zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengekras. Wees ook gij bereid. Dat zijn de woorden die uit dit stukje zo duidelijk klinken. Wees ook gij bereid. We hebben daar vanavond ook over gehoord. Een paar dingen daarover. In eerste plaats, daar staat in vers 36, van de dag of de uren weet niemand. U ook niet. Er zijn sommige bijbeluitleggers die zeggen, nee, de dag en de uren weet je niet, maar wel het jaar. En die zijn heel kundig met allerlei berekeningen maken. En die kunnen je heel netjes vooruit rekenen in welk jaar de Jezus terug moet komen. Nou, er staat heel duidelijk in Lucas over ditzelfde stukje. Het valt niet te berekenen. Absoluut niet. Ik vind het trouwens heel mooi dat de Jezus zegt, zelfs de Zoon weet het niet. Zelfs de Zoon weet het niet. Kunt u dat rijmen? Als de Heer Jezus zegt, de Vader en ik zijn 1. En dat hij zegt, de Zoon weet het niet, maar de Vader wel. Maar hij weet het niet. Nou, daar hebben we het afgelopen dinsdag ook over gehad. Dat de Heer Jezus beneden de engelen gesteld is. Dat de Heer Jezus zo vernederd werd. Dat de Heer Jezus zo'n nederige positie ingenomen heeft. Dat de Heer Jezus voor ons slaaf werd, aan de mens gelijk geworden. En daarin heeft de Jezus als het ware zijn goddelijkheid afgelegd en is hij mens geworden. En daarom zei de Jezus, ook ik weet het niet. En toch zegt de Jezus, maar let nou op die vijgenboom. Let nou op dat wat er met Israël gebeurt. Heeft u het afgelopen gisteren nog voor het journaal kunnen horen over de Olympische Spelen? Daar zou een Iranier samen moeten starten in hetzelfde zwembad, op dezelfde race als een Israëliet. Maar het ging mooi niet door. Israël is een heel belangrijk item. Ik moest wel eventjes achter mijn hoofd krabben toen die judoker, die Nederlander, ik weet niet eens meer hoe die heet, een Israëliet 20 seconden onder zijn houtgreep hield. Ja, dat was ook Israël. Maar goed, God komt tot zijn doel met zijn volk Israël. Op een hele wonderlijke manier. En kijk maar naar Israël en je weet hoe laat het is op de klok van God. Aan de ene kant zegt de Heer heel duidelijk, niemand weet wanneer. Maar hou het wel in de gaten. Wees wel verwachtingsvol. En dan zegt de Jezus heel duidelijk, want het zal zijn als in de dagen van Noach. Heel kort wil ik met u 7 kenmerken opsommen van de dagen van Noach. Ik zal ze heel kort opsommen, want veel tijd hebben we vanavond niet meer. In de eerste plaats hebben wij een vergelijkingsmateriaal met de dagen van Noach wat betreft de wereldpopulatie. Ik weet niet of sommigen van u kennen dat boek wel, van professor Dr. Rewinkel. En hij heeft onderzocht, hij had dat boek De Zondvloed geschreven en later heeft Ouweneel nog zijn boek geschreven over de zondvloed. Heeft ook heel veel materiaal uit dat boek gehaald. Maar professor Rewinkel, die schrijft in zijn boek het somberste model. Hij zegt, in de dagen van Noach zullen er zeker, schrik niet, 12 miljard mensen op aarde geleefd hebben. Dat is bijna het dubbele van vandaag. Dat heeft hij allemaal onderzocht, hoe oud mensen toen werden, hoe vruchtbaar mensen ook bleven, hoeveel een enorme bevolkingsexplosie. Nou, we leven vandaag in de tijd waarin je dat ook steeds meer tegenkomt. Een enorme explosieve bevolkingsaanwas. Ten tweede, het zal zijn als in de dagen van Noach, ze waren etende en drinkende. Etende, ze waren nooit verzadigd. Drinkende, ze waren nooit verzadigd van genot. Het was een consumptie- en een genotsmaatschappij. Meer dan ooit is deze samenleving consumptief en alleen maar uit op genot. Als we maar kunnen genieten in deze tijd. Ten derde, ze huwden en zij gaven ten huwelijk. In Genesis staat over de tijd, de mannen die namen zich maar vrouwen die ze wilden. Een enorme seksuele losbandigheid. Dat is het derde kenmerk van de tijd van Noach. En ik hoef u niet veel te vertellen over de tijd waar we vandaag in leven, want dat zien we vandaag meer dan ooit terug. Ten vierde, een tijd van onverschilligheid. Ze merkten niet, staat er, dat Noach in de ark ging. Het ging hen allemaal voorbij. Ach, als jullie dat willen geloven, mij best, maar hou mij erbuiten. We hebben nog nooit in een tijd van zoveel onverschilligheid geleefd, dat de mens immuun geworden is voor de boodschap van God, dan juist in de tijd van vandaag. Een tijd van onverschilligheid. Ten vijfde, in die tijd van Noach, u kunt het in Genesis 6 lezen, werden de groten van die tijd geboren, de grote machthebbers. In het Hebreeuws staat een woord wat we letterlijk zouden kunnen vertalen met het woord, in die tijd werden de giganten geboren. Het was als het ware ook een machtsexplosie. Waarin de mens als het ware zich aan God gelijk wilde stellen. Er is vandaag absoluut niet meer ontzag voor een God die schepper van hemel en aarde is. Die God bestaat niet meer in het moderne denken van de Europese mens. De mens is meer God geworden. En God is meer mens geworden. Verder kunnen we lezen in Genesis dat de zonde volgroeid is. Als het ware in een climax terechtgekomen is. En dat God op een gegeven moment zei van, het kan niet langer meer. De appel is rijp. De zonde is als het ware volgroeid. Het was voorbij. Daar staat heel duidelijk, de boosheid in Genesis 6, de boosheid van de mensen had de maat gekregen. Het was op het niveau gekomen dat God zei, en nu kan het niet langer meer. En tenslotte staat er dat de totale schepping door de mens, schepping en mens, natuurlijk is de mens ook deel van de schepping, maakt de mens ook deel uit van de schepping, maar de hele schepping, staat er, was in en in verdorven. Ik weet niet of je dat ook zo ziet, hoe de wielrenners in de enorme smog daar in Peking grote prestaties moeten leveren. Maar wat is de schepping verdorven, wereldwijd? En er staat ook in de Bijbel dat deze aarde zucht in al haar delen en is in baresnood. Dit waren de zeven kenmerken van de tijd van Noach. Toen was de schepping al aan zijn eind. En dan moeten we niet denken dat het steeds een circulair gebeuren is. Oh ja, en dan begint God weer opnieuw en straks begint God weer opnieuw. Dat is het Oosters hindoeïstisch denken, het boeddhistisch denken. Maar het denken van de Bijbel is, zoals ik u wel eens meer gezegd heb, lineair. Het begint en het eindigt. En waar zijn we nu? Nou, we zijn niet meer bij het begin. En ik kan u wel vertellen, als je de Bijbel leest en je kijkt naar de wereld waar wij vandaag in leven, zijn we bijna bij het eind. En dan zijn we bereid om de Heer te vinden, om de Heer tegemoet te komen. En dan staat er in dat prachtige stukje van Noach, het zal zijn als in de dagen van Noach, maar Noach vond genade bij God. Mensen, ja, als je bereid bent om God te ontmoeten, dan is een van de allereerste dingen, heb je genade bij God gevonden. Henk Binnendijk, die zei eens een keertje zo mooi, Noach die heeft vanuit die zondige wereld omhoog gezocht naar genade. En hij vond genade. Heeft u wel eens genade gezocht? Genade zoek je als je weet dat je schuldig bent. Als je weet dat je het niet verdiend hebt. Genade zoek je als je hulp zoekt. Hij zocht hulp, hij zocht een uitweg en hij vond die genade bij God. En die genade die Noach toen gevonden heeft, werd door Gods geest in het leven van Noach omgezet in geloof. Want God gaf Noach een godspraak. En wat staat er in Hebreeën? En Noach geloofde het. Terwijl er niets te zien was. Noach geloofde. Noach geloofde in God. Het tweede, Noach die geloofde niet alleen in God, maar Noach begon ook met een gigantisch werk. Hij heeft een ark gebouwd. Wat een enorm werk is dat geweest. Zo wordt genade van God omgezet in ons leven, in geloof. In werk. En als laatste, in een getuigenis wat Noach nagelaten heeft. Want hij heeft gepredikt. Heeft u die genade gevonden in uw leven? Gods genade in je leven gevonden om te geloven, om te werken en om te getuigen. Paulus zegt zo mooi, en hij heeft zijn genade aan mij niet te vergeefs gegeven. God heeft zijn genade in mij uit mogen werken. En dan komt dat moment. Want dan staat er in Matteüs 24, dan komt dat moment, dan zullen er twee in het veld zijn, vers 40. En de een zal aangenomen worden, de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, de een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. De komst van Jezus brengt een enorme scheiding teweeg. Ik heb daar vanmorgen ook iets over gezegd. Je gaat naar de hemel of je gaat naar de hel. Zijn er meer mogelijkheden? Echt niet. Er is een brede weg en er is een smalle weg. Er is maar één mogelijkheid om gered te worden. En weet je, daar wil men niet zo graag over spreken. Daar moeten we maar niet over praten. En toch, ja, weet u, in het Oude Testament lees je er bijna niks over. Paulus spreekt heel weinig over de hel. Petrus spreekt niet zoveel over de hel. Weet u wie het meest over de hel gesproken heeft in de Bijbel? Je zou het niet verwachten. Jezus. Weet u waarom dat Jezus degene is die het meest over de hel gesproken heeft? Omdat Jezus ons lief had. Juist vanuit zijn liefde. En vanuit zijn liefde dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Heeft hij zoveel gesproken over de hel. Om de mensen daarvoor te bewaren. En om zelf aan te geven dat Jezus zelf door die hel heen gegaan is. Om ons te bewaren. Hoe hij zelf zijn bloed gegeven heeft. Zelf de dood ingegaan is. Zelf de hel ingegaan is. Om ons daarvoor te bewaren. Dat woordje aannemen. Hè, daar staat één zal aangenomen worden. Dat woordje aannemen. Dat is precies hetzelfde woordje. Wat in het Grieks ook gebruikt wordt. In Johannes 14 vers 3. Waar staat. En dan zal ik tot u komen en u tot mij nemen. Kent u dat woordje uit Johannes 14? Hè? Ik zal komen en je tot mij nemen. Het is ook hetzelfde woordje, dat woordje aannemen, dat wordt gebruikt voor het woordje meenemen of opnemen. Hetzelfde woord wordt in 1 Thessalonicenzen 4 gebruikt. En we zullen weggevoerd worden. Hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Aan de andere kant wordt hier gesproken over achtergelaten worden. In het Grieks staat er ook het woordje verlaten, achterlaten, wegzenden, verstoten, wegjagen, wegslingeren. In Lucas 17 wordt het gebruikt over wie zijn leven voor zichzelf zal willen bewaren, die zal het leven verliezen. Hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Wat een grote scheiding. Aan welke kant van die scheiding, van die scheidslijn, staat u? Dan wordt hier iets gesproken over de nachtwaken. In welke nachtwaken zal de Heer komen? Ik weet het niet precies. Maar ik denk, profetisch gezien, zal het waarschijnlijk de vierde nachtwaken worden. Staat ook wel eens in de Bijbel, de nachtwaken. U weet, de eerste nachtwaken begon 6 uur 's avonds, ging tot 9 uur. De tweede nachtwaken van 9 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts. De derde nachtwaken van 12 uur 's nachts tot 3 uur 's morgens. En de vierde nachtwaken van 3 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens. En dat begon het eerste uur van de dag. Dat waren de 4 nachtwaken in de nacht. En wij denken heel vaak, ach, het duurt zo lang. Maar als u Matthäus erbij hebt en u leest in Matthäus 25, dan wordt er gesproken over de bruidegom die komt. Mag ik u vragen, kwam de bruidegom op tijd? Kwam die mooi op tijd, op de afgesproken tijd? Nou, hij had niet helemaal een tijd afgesproken, maar wel een moment waarop je zou kunnen zeggen, nou kunnen we hem toch wel verwachten. Maar wat staat er in vers 5 van Matthäus 25? Daar staat, en terwijl de bruidegom uitbleef, vertoefde, niet kwam. Of wat staat er in vers 19? Over die man die zijn wijngaard, of zijn verpachtte, of talenten uitdeelde, en zijn talenten weer in ontvangst wilde nemen. Wat staat er in vers 19? En na lange tijd kwam de Heer van die slaven en hield afrekening. Het duurt zo lang. Zo lang zelfs dat er in de Petrusbrief staat, achter verandert helemaal niks. Hij komt helemaal niet terug. Iemand die vroeg wel eens een keertje aan mij op een toogdag van het zoeklicht van, kunt u me vertellen wanneer dat er Jezus terugkomt? Kunt u een klein beetje een indicatie geven? En toen zei ik heel eenvoudig, ik had er Jezus al lang verwacht. Hij is te laat. Inderdaad. En dan is het heel dichtbij dat je net zoals die slaaf op een gegeven moment zegt, laten we maar even lezen in vers 48. Daar staat maar als van Matteüs 24. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit. Ach, het duurt nog zo lang. Het kan nog wel 100 jaar duren. Het kan nog heel lang duren. Nou, dat kan een houding zijn van een christen. Het kan nog heel lang duren. Wat is dan het gevaar? Nou, het gevaar is, als je niet bereid bent, als je niet waakzaam bent, als je hem niet verwacht, als je, wat wordt hier gezegd? Het gaat hier om een slaaf. Als je niet slaaf, dienstknecht van God wilt zijn. Als je je niet bezig wilt houden met de belangrijke opdracht die God ons gegeven heeft. Welke opdracht? Vers 45, het eind. Om hun op tijd hun voedsel te geven. Geeft gij hun te eten? We hebben een geweldige opdracht voor mensen die van de geestelijke honger omkomen. We hebben een taak om uit te delen, het evangelie uit te delen. En wat gebeurt er dan? Nou, moet eens kijken wat er gebeurt in vers 49. Als je een houding, een mentaliteit hebt van, ach, het dient mijn tijd wel uit. Het zal nog wel heel lang duren. Nou, waar begint het dan mee in vers 49? Hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan. Je gaat je medebroeders en zusters vaak verwonden. Ten tweede, hij gaat met dronkaards eten en drinken. Je leeft in zonde. Dat is het tweede gevolg. En het derde gevolg is, je vergeet je opdracht. Je weet niet meer wat je moet doen. Dat zijn de drie gevolgen van mensen die de Jezus niet verwachten. En daarom is het zo onnoemelijk belangrijk wat de Jezus hier zegt. Wees waakzaam. Wees waakzaam. Want elk moment kan de Jezus terugkomen. Dat betekent niet dat we boven de grond moeten zweven. Dat we de realiteit hier op deze wereld verliezen. Helemaal niet. Ik denk juist te meer dat wij ons bewust zijn van de enorme opdracht die God ons gegeven heeft. Om zolang het nog kan, mensen te winnen voor Christus. Het is tijd. Het is tijd om wakker te zijn. Om hem te verwachten. Amen. Laten we met elkaar een prachtig Maranatha-lied zingen als we met elkaar gebeden hebben en deze dienst zo afgesloten te hebben. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, we danken u dat we deze dag vanmorgen en vanavond hier in de dienst mochten zijn. En we hebben vanmorgen mogen genieten, Heer, van de kostelijke Psalm 139. Waarin we konden zien, Heer, dat u een heel persoonlijke God bent. Die bemoeienis heeft met ons heel persoonlijk. We hebben vanavond mogen zien, Heer, hoe u met ons leven uw weg gaat. Soms door moeilijkheden heen. Heer, dank u wel dat u ons laat zien dat we klaar moeten zijn om u te ontmoeten. Heer, dank u wel voor de grote dingen die en de kleine dingen die u ook in ons leven wilt doen. En laat het zo zijn, Heer, dat we ons niet mee laten sleuren met de tijd, de dagen van Noach, de leefsituatie van Noach. Heer, maar dat we weten in welke tijd we leven. En als we om ons heen zien, dan lijkt het erop dat de zonde ook in onze tijd volgroeid is. En dat u het wat dat betreft eigenlijk niet langer meer uit kunt houden. Heer, we weten dat het steeds donkerder wordt in deze wereld. En dat dan het licht zal aanbreken. Heer, dank u wel dat we zo uit mogen kijken naar uw komst. Maar tegelijkertijd, Heer, als die verstandige, die schrandere, wat er letterlijk staat, die schrandere slaaf. Heer, dat we ons bezighouden met de opdracht die u ons gegeven heeft, om voedsel uit te delen. Heer, dat we niet ons overgeven aan allerlei brasserijen. Heer, dat we niet medebroeders en zusters verwonden, maar dat we klaar zijn, Heer Jezus, om u te ontmoeten. Bezig zijn in onze tijd. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geduld. Zo willen we bidden, Heer, wilt u vanavond met ons meegaan naar huis. Ook de komende week die voor ons ligt, wilt u dan ook met ons meegaan en ons uw onmisbare zegen schenken. Dank u wel daarvoor. Ik wil ook bidden, Heer, voor de reunie van de huifkarretochten die, ja, die komt, Heer, in september. Wilt u er ook een hele fijne reunie geven. Dank u wel voor hen die zich daarvoor aangemeld hebben. Dank u wel, Heer, dat we niet alleen terug hoeven te kijken naar de evangelisatieacties die toen gehouden zijn. Heer, maar wilt u ons ook nu helpen en ons ook nu creativiteit geven om ook nu, vandaag, mensen te bereiken met het evangelie. En Heer, dan willen we heel eenvoudig maar vragen, begin maar bij ons. We vinden het vaak zo moeilijk. Maar Heer, als we ons leven aan u geven, dan gaat u het door ons heen doen. Heer, en dan mogen we op u vertrouwen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar dat prachtige lied zingen. Lied 69 uit de bundel Johannes de Heer. Eens als de bazuinen klinken. We hebben het vorige week gehad over de shofar. Die zal klinken. Maar dan komt het moment dat de bazuin zal klinken en de gemeente van Christus hem tegemoet mag gaan. En ook voor de aarde een hele belangrijke tijd aan zal breken. In lied 69, het eerste en het tweede couplet, we luisteren naar het voorspel, dan zal er gecollecteerd worden. We hebben één ronde van de collecte. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. De tweede collectezak is voor het onderhoud van de gebouwen. En na het voorspel gaan we met elkaar deze prachtige liederen zingen. 1, 2 voor de zegenbeden en het zesde couplet na de zegenbeden. En laten we dat ook straks met elkaar staande gaan zingen. Ontvang dan Gods zegen en draag de zegen ook uit. Zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.